Gemeente en luisteraars thuis, de kerkenraad heet u van harte welkom in deze ochtenddienst waarin dominee Baas zal voorgaan. Vooraf heb ik een aantal mededelingen voor u. Volgende week zondag hopen we het heilige avondmaal te vieren. Er zal dan één ochtenddienst zijn die om 9:30 begint. Evenals de vorige keer zal ook in de avonddienst het heilige avondmaal worden bediend, waarbij speciaal rekening zal worden gehouden met de thuisgemeente. Indien u aan deze viering wil deelnemen en vervoer en of begeleiding nodig heeft, kunt u contact opnemen met broeder Van Pooyen. Morgenavond is er van 7:00 tot 7:30 censuur aan boren in de consistorie. Woensdagavond, 21 mei, is er een bezinning op het heilige avondmaal. Die begint om 8:15 in de grote zaal. Vanavond na de dienst, om 8:00, is er een gebedsbijeenkomst waarbij de jongeren die examens afleggen, hun ouders en alle anderen die met hen meeleven, van harte worden uitgenodigd. Collecten. In deze dienst zijn er 3 collecten. De eerste 2 zullen gehouden worden bij het zingen voor de preek. De eerste collecte is bestemd voor Elios, een instelling voor gereformeerde geestelijke gezondheidszorg. De tweede is voor het pastoraat. De derde collecte wordt gehouden voor het zingen van de laatste psalm. Het is bestemd voor het betrekken van jongeren bij onze gemeente. Ter voorbereiding op de dienst gaan we nu samen zingen psalm 105, vers 1 en vers 24. Namens de kerkenraad wens ik u en jou een gezegende dienst.
Amen. onze hulp en onze verwachting is van de Heer, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Komende tot Christus, als tot een levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar, zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke slachtoffers op te offeren die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Gemeente, laat ons samen zingen Psalm 48 en daarvan het vierde vers. Psalm 48, wij overheven majesteit, gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning. Ik wil nu het eerste deel van het formulier lezen om het heilige avondmaal te houden. In dit gedeelte komt ook het gebod van God aan de orde. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilige avondmaal van onze Heere Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus omschrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En toen hij gedankt had, brak hij het en zei, neemt, eet. Dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doet dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren, totdat hij komt. Zo dan, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onbescheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal van de Heren mogen houden, is voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En voorts dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot, dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor het aangezicht van God. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat zij met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel van de Heere te onthouden. En wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben in het rijk van Christus. Dit betreft allen die afgoden dienen, die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, die beelden vereren, die zich bezighouden met toverij en waarzeggerij, vee, mensen of andere dingen magisch wijden en aan zulke handelingen geloof hechten. Allen die God, zijn woord en de heilige sacramenten verachten, die God lasteren, die tweedracht, partijschap en opstand in kerk en maatschappij willen veroorzaken, die mijneed plegen, die hun ouders en allen die over hen gesteld zijn niet gehoorzamen, allen die moorden, die twistziek zijn, die in haat en nijd met hun naasten leven, die echtbreuk plegen, ontucht bedrijven, drankzuchtig zijn, stelen, woekerrente vragen, roven, gokken, hebzuchtig zijn en verder allen die een leven leiden dat aanstoot geeft. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en van deze wijn die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, beleiden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen. Namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben. En ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen. Maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof. En onze verderfelijke begeerten, ondanks dit alles. Omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken. En wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven. Zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Amen. Zullen we samen de Heere bidden om een gezegende dienst. Heere, wat is het een zegen om vanmorgen hier weer samen te zijn. Om elkaar weer te zien, te begroeten in uw naam. En wat een wonder dat de groet van uw kant tot ons kwam. Heere, daar hadden we toch niet meer op gerekend. Dat u ons nog aanziet in ontferming. Ook na de week die voorbij gegaan is, wat is er veel geweest wat niet strookt met de heiligheid van uw wet. Onze beste werken waren niet wat ze zouden moeten zijn. Want bij u telt alleen het volmaakte. Het is er bij ons niet, Heere, en toch zijn we hier. En we verwonderen ons over die goedheid die u ons en onze kinderen bewijst. Om hier te zitten door u gegroet. En dat we verwachting van u mogen hebben. Omdat u genadig bent. Mild in het schuld vergeven. En dat wie u aanroept in de nood uw gunst oneindig groot aantreft. Dat we ons daarover verwonderen. Heren, we danken u dat u hier wil wonen en werken. Door uw woord, door uw Heilige Geest. Dan blijft toch niemand overeind. Waar u werkt en waar u spreekt, vermaant en vertroost. Dan moeten we dat toch wel ter harte nemen. Dat we er niet aan voorbij gaan, ook deze morgen niet. Maar een gezegende dienst mogen hebben. Dat de schriften opengaan. En ons hart. En dat we ons de juiste wijze ook voorbereiden vanmorgen. En in de dagen die komen op de viering van het heilige avondmaal. Onderuit gaan met al het onze. En aan uw voeten terechtkomen. Om het over te geven. Al onze nood en ellende, de zonde, die we zelf de baas niet kunnen. Waar we telkens weer in vallen. En wat we onszelf maar niet kunnen vergeven. Er is toch bij u doen aan, voor de grootste van de zondaren. U bent toch die God die knopen ontbindt. Waar er mensen zitten vanmorgen, jongeren, misschien ook ouderen. Die nog nooit geweest zijn. Die ermee zitten. Echt mee zitten. En die er zo naar verlangen. Maar die er geen gat in zien. Maar dat er nou van uw kant. Een opening is. En geschonken wordt in Christus Jezus uw Zoon. Dat ze dat mogen ontdekken. Om zo te komen. Met de onmogelijkheden. En dan te ontdekken. Maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Geef ons zo een heerlijke dienst. Wees met de jongeren. Met de kinderen in de kerk. En allen die we op de crèche achterlieten. Die we thuis achterlieten. Zegen ons allen in het luisteren. In de verkondiging. In het samen zingen. in het musiceren, in het geven van onze gaven. Kom, wij verwachten u in de weg van uw inzetting. Amen. Gemeente, wij lezen vanmorgen uit het woord van God, uit Handelingen 2. Wij lezen vanaf het 40ste vers. Wij denken nog aan eerste Pinksterdag, dat we stilstonden bij datzelfde hoofdstuk. Vers 40, en met veel meer andere woorden betuigde Petrus en vermaande hen zeggende, word behouden van dit verkeerd geslacht, die dan zijn woord graag van harte aannamen, werden gedoopt. En er werden op die dag tot hen toegedaan ongeveer 3000 mensen. En zij waren volhardende in de leer van de apostelen en in de gemeenschap en in de breking van het brood en in de gebeden. En een vrees kwam over alle ziel en vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. En allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeen. En zij verkochten hun goederen en haven en verdeelden dezelfde aan allen nadat ieder nodig had. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. Dit gedeelte, in het bijzonder ook vers 42, daar eindigt dan de preek wat mee, daar loopt het op uit. Vers 42 willen wij vanmorgen in uw midden uitleggen. In het westen van het land, daar hoorde ik vaak, als er iets moois was, oh wat beeldig. Ik weet niet of u dat ook wel eens hoorde, oh wat beeldig. Nou, ik dacht bij mezelf, de eerste christelijke gemeente, een beeldige gemeente. Nou, u schrik er misschien van, zei, nou, dat is wel een hoge, nee. Ik zeg het toch even, een beeldige gemeente. Voordat wij horen naar de uitleg en de toe-eigening, willen we samen zingen van Gods gemeente, zijn volk. Psalm 87, het eerste en het tweede vers. Gemeente, na de preek zingen we zonder verdere aankondiging van Gods goede tierenheid. En wij zien voor ons dat gebouw van Gods gunstbewijzen dat naar zijn gemaakt bestek oprijst. Psalm 89, vers 1.
Gemeente van God te Apeldoorn, Pinksteren in de rug. We hoorden van de Geest die alle talen spreekt en ons ook elkaar doet verstaan. We hoorden krachttermen als gieten en stromen. Pinksterenfeest van de volheid. Van vervulling. Zo'n 3000 dopelingen op één dag. Wat is dat een geweldige opwekking geweest. Pinkster. Een opwekkingsbeweging. Wat een gemeenteleven. Pinkster. En hoe kijken we daar nu tegenaan? 2008. Die eerste christenen. En de berichten over hen. Nemen we het voor kennisgeving aan. We kennen de woorden en wat er gemeld wordt al jaren als we van jongs af aan in de kerk komen. En dat we, als we aan de eerste christelijke gemeente denken, zo voor onszelf uit zeggen, nou ja, dat is fijn. Toen en daar. Maar wij leven 2000 jaar verder, hier en nu. Misschien stemt het ons wel wat depri. Dat we van al die berichten rondom Pinksteren en die eerste christenen gewoon wat somber worden. En dat we tegen elkaar zeggen en op de Bijbelkringen en overal waar we samenkomen als christenen. Ja, kijk, en daar verlang ik nou ook zo naar. In onze gemeente. Maar ik krijg het maar niet van de grond. Die kerkenraad. Misschien staan we ook wel op een afstandje te kijken. En dan zeggen we die eerste christenen in Handelingen 2. Ja, laten we eerlijk zijn, is het blijvend geweest. Wat is er eigenlijk van die opwekkingsbeweging daar in Jeruzalem en te Jeruzalem overgebleven? Als dat geluid van die geweldige gedreven wind niet meer gehoord wordt, als die tongen als van vuur niet meer gezien worden en als die laatsten het tempelplein in Jeruzalem verlaten op die dag, wat blijft er dan over in feite? Ik mag het u zeggen en jullie, wat er overgebleven is. Een christelijke gemeente. Een gemeente bij wie het geloof geen bevlieging is. Een gemeente die gekenmerkt wordt door volharding. Vers 42 en 46. Het woord volharding wijst al op duurzaamheid, op continuïteit. Pinkstergemeente beklijft. De gemeente van Christus is geboren en gaat groeien. De gemeente van Christus, te weten, onder het kruis. En die gemeente is er nog steeds, jongens en meisjes. Dat jullie vanmorgen in de kerk zitten, dat heeft alles met Pinksteren te maken. En dat jullie opgroeien in de christelijke gemeente bij het woord van God, leren bidden en leren geloven, dat heeft alles met Pinksteren te maken. Gemeente, en ik mag u vanmorgen zeggen, en ik hoop dat u meegenomen wordt. Wat een wonder is dat. Er is sprake vanaf Handelingen 2 van groei. Ondanks allerlei spanningen in het midden van de gemeente. Er is groei in de breedte. De Heere voegde dagelijks toe. En er is verdieping. De wortels slaan dieper in. In de kernen van het christelijk geloof. Lucas kijkt ons vanmorgen aan. En,
en zegt, die Pinkstergemeente, die geloofsgemeenschap in Christus, dat is een blijvende zaak. En de poorten der hel zullen die gemeente niet overweldigen. Ja, hoe kijken wij tegen die berichten van die eerste christenen aan? Voor kennisgeving aannemen zonder meer? Nee. Moeten ze ons depressief maken? Nee. Dat we maar eens wachten en dat we het allemaal maar eens laten overzomeren en overwinteren? Nee. Ik meen dat Lucas ons richting wil geven. Dat we als gemeente in 2008 luisteren naar de stemvork van de Heilige Geest. Want wie wil ons ook vandaag op de toonhoogte van Pinksteren brengen? Jou en u en wij. Als kerkenraad in het voorgaan van de gemeente, in het dienen van de gemeente. Op de toonhoogte van het heerlijk heilsfeit van Pinksteren. En we mogen ons eerlijk afvragen, jong en oud, is wat hier geschreven staat ook typerend voor de Eben HaEzer gemeente in Apeldoorn. Laten we een paar stapjes dichterbij komen. Ik herinner u en jullie nog eventjes aan Handelingen 1, vers 1 tot en met 3, een paar weken geleden. Toen hebben we gezegd, als wij dat tweede boek van Lucas lezen, de Handelingen, dan kunnen we dat nooit doen zonder dat eerste boek telkens maar weer te overdenken. Onthouden. We zullen eerst eens die geloofsgemeenschap in Christus, die christelijke gemeente, bezien tegen de achtergrond van het leven van Jezus Christus hier op aarde. Jongens en meisjes, wat zou je nou verwachten? De Heer Jezus die gaat het land door en die preekt 3 jaar lang onder de mensen. Grote mensen horen hem en kinderen horen hem ook. En dan zou je toch verwachten dat rondom de Heer Jezus alleen maar en steeds meer enthousiaste, blije mensen zouden komen die hem graag naar hem luisteren. Die hem willen dienen en de Zoon van God, de Heiland, de Goede Herder, dat hij een geweldige opgang zou maken. Meer en meer. Maar wat zien we in het evangelie? De mensen luisteren wel, geboeid, en heeft ook wel wat aanhang. Mensen die komen, jongens en meisjes lopen ook achter hem aan. Maar hoe dichter de Heer Jezus bij het kruis komt, ik lees zelfs ergens, van toen aan wandelden velen niet meer met hem. De mensen blijven meer en meer op een afstand staan, naarmate het kruis oplicht. Het fluitspelen brengt hen niet tot dansen. De klaagliederen die gezongen worden, brengen hen niet tot treuren. Het is nog maar een paar weken geleden, voor Pinksteren, dat het geklonken heeft. Kruist hem weg met deze. Dus helemaal niet een groei tijdens het leven van Jezus op aarde. Dat het steeds groter werd. 3000, 5000, niks. En als ik de mensen zie die dicht om hem heen blijven, de discipelen, zijn dat van die lieve aardige broeders die zo goed voor elkaar zorgen. En nee, ze maken ruzie nogal. Wie van hen de meeste zal zijn. En dat doen ze zelfs terwijl hij zich voorbereidt op de laatste dagen. En de minste der mensen is. maken zij ruzie over wie de meeste is. Nou, dat is het. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus. Nou, dat belooft wat. Jezus blijft alleen over op het kruis. En ze hebben hem al verlaten. En de discipelen, ze zijn helemaal van slag. En ze zoeken allemaal zichzelf. Dat is de Jezusbeweging. Maar dan, gemeente, opstanding en Pinksteren. Daar vind ik ineens 120 personen eendrachtig bijeen. En dan komt de Geest op Pinksteren. En dan zie ik 3000 worden daaraan toegevoegd. En de dagen die volgden, lees het boek Handelingen eens door. Dan zijn die dagen vol van Pinksterwonderen. Wat is er toch gebeurd? Zijn de discipelen ineens veel actiever geworden? Hebben de discipelen soms een actie op touw gezet? Hebben ze allemaal even een snelcursus gemeenteopbouw gevolgd of zo? Nee. Er is wat met Jezus gebeurd. Hij is door lijden tot heerlijkheid gegaan. Hij heeft alle macht ontvangen in hemel en op aarde. Gemeente, er is wat van Gods wegen gebeurd. Heilsfeiten. Gods beloften worden heerlijk vervuld. Ook de belofte uit Jesaja 53. Als zijn ziel zich tot een offer, tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij vrucht zien, zaad zien. En het welbehagen des Heren zal door de hand van Christus gelukkend, slagend voortgaan. Gemeente, zijn offer zal niet te vergeefs zijn. Hij is koning, Jezus is koning. En hij zal niet zonder onderdanen zijn. Velen zullen gered worden. Gemeente, in het welbehagen van onze God, in zijn verkiezend welbehagen, is met velen gerekend. In dat welbehagen van onze God is op velen gerekend. Christus, hij redt een schare die niet te tellen is. Kijk op Pinksteren, 3000, daarna 5, het wordt 7. De belofte aan Abraham gaat in vervulling, ook in onze tijd. Het zaad zal zijn als het zand der zee, als de sterren aan de hemel, niet te tellen. En in uw zaad zullen alle geslachten gezegend worden. Hebben de discipelen een actie op touw gezet? Zijn zij even klaargestoomd voor een cursus? Hoe pak je nou een gemeente aan en hoe maak je alles vruchtbaar? Nee, gemeente, we moeten aan de goede kant beginnen. Bij God, wat Hij gedaan heeft in Christus. En daarom, dat is het eerste wat ik graag met u wil delen en wat ik u zeggen moet en mag. Zullen we Christus voor ogen hebben als wij over de gemeente spreken. En als wij over de gemeente denken. Want laten we eerlijk zijn. En dan bedoel ik het eerst algemeen, maar ook misschien wel, maar dat kan ik nog niet zo zeggen, hier in uw situatie in de gemeente Ebenezer. Maar als de kerk, als de gemeente ter sprake komt, ook misschien op uw werk en in de familie, dan regent het doorgaans klachten. Zeggen ze, dat is een huis met gebreken, onaantrekkelijk, oninteressant. Gisteren op de EO hoorde mijn vrouw nog, man-vrouw radio, zeggen, de kerk, ja, zegt de verslaggeefster, nota bene. Ja, ik vind de kerk eigenlijk ook saai. Ik had gelijk willen bellen. Niet om in de uitzending te komen, maar om eens eventjes van leer te trekken. Dat moet je gaan zeggen tegen de jongeren, dat het allemaal saai is. Dan denk ik wel eens, heb je zelf al ooit iets beleefd? Hier, van Psalmen 85, 27 bedoel ik. Het regent vaak klachten. Oninteressant, niet rendabel. Wat stelt een gemeente nog voor in een tijd van kerkverlating en kerkafbraak? Gemeente, het is maar van welke kant we de gemeente bekijken. Echt. Ik verzeker u dat in het licht van het kruislijden van onze heiland en in het licht van zijn opstanding, van zijn hemelvaart, in het licht van Pinkster, ziet de gemeente er ook vandaag op zijn paasbest uit. Niet wat wij ervan maken, ook niet een kerkenraad. Maar omdat Christus er alles aan gedaan heeft. En omdat Hij er alles aan doende is. En omdat Hij beloofd heeft dat Hij er alles aan zal doen. En in dat geloof mogen wij staan en werken en leven ook in deze tijd. Christus, dat is het geheim van het bestaan van de gemeente, ook hier. Christus, dat is het geheim van het voortbestaan van de kerk wereldwijd. Weet u wat ik heb gedacht? De welvaart die we beleven, die maakt ons mopperig, mopperig. Laten we alsjeblieft nou eens dat klachtenboek over de kerk en over de gemeente dicht doen, dicht. En dat we aan Hem gaan denken. Onze Heer en Heiland die zijn leven voor ons gegeven heeft. O, als ik aan de gemeente denk, dan denk ik aan Gethsemane. Als ik aan de gemeente denk, dan denk ik aan Golgotha. En dan schaam ik me over dat al te vlot weg babbelen. Dat hoogmoedig spreken en oordelen over de kerk. Dan schamen we ons over alle scheuringen en scheidingen die er de laatste eeuwen en de laatste tijd hebben plaatsgevonden. En dan kunnen we er niet meer aan meedoen en dan doen we er ook niet meer aan mee. Als we over de kerk en de gemeente gaan spreken, dan zullen we voor alle dingen samen en persoonlijk onze knieën gaan buigen. En dan gaan we zingend bidden, dank o Heiland, voor uw lijden. Voor uw bittere bange nood, voor uw heilig biddend strijden, voor uw trouw tot in de dood, voor de wonden u geslagen, voor het kruis door u gedragen, duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer. Als ik over de kerk en over de gemeente ook letter, dan zal ik aan Hem zo denken. En dan zullen we samen op onze knieën zingen. Eén naam is onze hoop. En één grond is Christus' kerk. Zij rust in ene doop. Het is zijn scheppingswerk. Om haar als bruid te werven. En hoe zien we eruit? Oh. Niet om aan te kijken in het licht van de heilige. Maar om haar als bruid te werven. Kwam Hij ten hemel af, nota bene. Voor ons, voor u, voor mij. En Hij was het die door zijn sterven aan zo'n bruidsgemeente, zwart, vanwege de zonde aan haar het leven gaf. Zo zullen wij Hem gedenken. Voor ik me kritisch uitlaat over de gemeente. Voor ik ga zeggen, ik vind het er soms zo benauwd. Zal ik eerlijk mezelf afvragen of ik wel het juiste zicht op het Lam heb, in het midden van de troon. Voor ik me kritisch uitlaat over de kerk en de gemeente, zal ik me eerlijk afvragen of ik de ramen naar de hemel wel open heb staan. Of ik wel leef op de toonhoogte van Pinkster met al mijn kritiek. Of ik wel een Pinkster-Christen ben, vervuld met de Heilige Geest. O gemeente, zo zullen we ook volgende week op de rechte wijze aan de tafel van de Heere zitten. Gelooft u toch met mij? Als we Hem gedenken. Die zijn leven voor ons gegeven heeft. Als een offer. En dan zullen we volgende week met dat offer tevreden zijn. Opdat de vrede van God ons hart vervullen. en de vrede met God beleefd wordt. Dan zullen we hem gedenkend elkaar aankijken aan de tafel des Heeren. En dan zullen we tegen elkaar zeggen: wat hebben we toch goed met deze heiland getroffen. Wat hebben we toch goed met hem getroffen. Dat hij nou naar ons omziet. Naar mij. Vervolgens, als tweede, wil ik u wijzen op de christelijke gemeente van het eerste uur als een soort boegbeeld. Jongens en meisjes, weten jullie wat een boegbeeld is? Als je nou thuis is en papa en mama vraagt om in een geschiedenisboek op te zoeken uit de tijd van Michiel de Ruiter de zeeslagen die toen plaatsvonden. De zeeslagen. Nou, dan zag je die schepen aan de voorkant en dan leek je dat net prachtige oude grachtenhuizen van Amsterdam. Prachtige beeldhouw, dat wil zeggen in hout bewerkt. Hele mooie taferelen met figuren erop en raampjes. Juweeltjes om te zien, die boten, die schepen. Zeeschepen, een prachtig boegbeeld. Jongens en meisjes, in het boegbeeld, dat is het eerste wat je van een schip ziet. Als dat aankomt varen, dat is het eerste wat je ziet. En een maker van dat schip, die maakt er iets heel moois van dat schip. Dat je zegt, oh, wat ziet dat er mooi uit. Ja, boegbeeld. Heel mooi, prachtig. Nou, de eerste christelijke gemeente zou je als het boegbeeld kunnen betitelen van het schip van de kerk. Uniek, heel bijzonder. Anders dan wat volgt, heeft ermee te maken. Maar het eerste het boegbeeld. Mag de eerste christelijke gemeente het boegbeeld zijn? Een beeldige gemeente. Uniek, zei ik. Het is anders dan de rest. In de eerste christelijke gemeente waren de apostelen nog te horen en te zien. En als ik de mensen bekijk die tot de eerste christenen behoorden na Pinkster, dan waren dat veelal ook Joodse renteniers. Die waren van over heel de wereld naar Jeruzalem gekomen om daar de Messias te verwachten. Om daar begraven te worden. Ze hadden ook een stukje land gekocht. Want daar wilden ze begraven worden. Dan waren ze het eerste bij de Messias als die kwam. En toen kwamen ze tot geloof in de Heere Jezus. En toen zeiden ze, nou is dat stukje land ook niet meer nodig. En dat gingen ze maar verkopen. Ze verkochten hun haven en dat stukje grond. En ze gaven heel de opbrengst aan de diaconie om zo voor elkaar zorg te dragen. Want er was nogal wat armoede onder de eerste christenen. Ze kwamen elke dag bijeen, dat boegbeeld, die eerste christenen. Elke dag kwamen ze bijeen. Ja, ze hadden daar ook wel de tijd voor, want het waren veelal, ik zeg, armen en gepensioneerden. Mensen die niet meer zo in het arbeidsproces werkzaam waren elke dag. Dus ze konden ook elke dag bijeenkomen. Het was allemaal een beetje anders dan vandaag, onze situatie. Uniek. En gemeente, nu moeten we maar die eerste christelijke gemeente niet gaan nadoen of zo. Dat wordt van ons niet gevraagd. Ik lees nergens dat de apostelen en de voorgangers, de kerkenraden zullen we maar zeggen, een kopietje in Rome wilden hebben van de eerste christenen in Jeruzalem. Of in Efeze of Korinthe, een kopietje van die eerste christenen. Nee. Wat we wel mogen zijn, dat is een beetje trots. Ik denk, als je zo'n prachtig schip, als je wel eens een plaatje ziet met zo'n prachtig boegbeeld, dat je als Nederlanders, zeevarend volkje als we zijn, dan ben je een beetje trots op dat prachtige schip, op dat boegbeeld. Een beetje trots op. En dan bedoel ik, gemeente, begrijp me goed, dat we in die trots, als we die eerste christenen zien, onze vinger omhoog hebben. En dat we tegen elkaar en tegen de mensen die ik maar horen wil, zullen zeggen, dat hebben we nou te danken aan hem, hoor. En ik ben best een beetje trots. Ik ben heel trots op de drie-enige God. Van wie al het goede is in de gemeente. Ook toen. Ik ben trots op hem, uit wie en door wie en tot wie alle dingen zijn. Hij is dezelfde ook nu, trots zijn op hem. Klinkt dat een beetje gek misschien, maar ik wil het toch zo zeggen. Kinderlijk trots als we jong zijn, heel klein. Nee, de kinderen. Die zijn toch trots als hun vader iets gemaakt heeft. En zeggen, dat heeft mijn vader gemaakt. En mijn vader kan dit, of mijn moeder. Zouden wij als christenen niet iets van die trots moeten hebben? En zeggen, dat is van mijn vader. Die eerste christelijke gemeente, dankzij het welbehagen van de vader. Dat is dankzij de Zoon. Ik ben trots. Die zijn leven gaf voor die gemeente. Dat is van de Heilige Geest. We zijn trots. Zo, toch? Het zou ons passen. Dan belijden we aangaande de drie-enige God. Dan belijden we aangaande de Heilige Geest. Dat Hij Heere is. En levend maakt. Al dat leven onder die eerste christenen, dat bruisen, dat is van de Heilige Geest die Heere is en levend maakt. En gemeente van God de Apeldoorn, dat is nou zo moedgevend. Hè? Ik denk ook met het oog op het avondmaal, als het soms wat dor is in je leven. Dat je nou een paar dagen de tijd hebt om eens eerlijk te onderzoeken, hoe komt dat toch? Dat het zo dor is in mijn leven, in mijn relatie naar God. Als het nou zo doods is in je leven, als een poos en je durft er met niemand over te praten omdat je je er een beetje voor schaamt, dat je niet meer in vuur en vlam staat. En als er nou mensen zijn vanmorgen die ontdekken dat het niet dor is of doods, maar die zeggen, ik denk soms dat het nog dood is, dood. Is het niet moedgevend om dan dat boegbeeld te zien? Die eerste christenen, dood waren ze. Dood voor Jezus. Dood voor de dingen van God die Hij in hem deed. Maar sinds Pasen en Pinksteren is er een opstanding gekomen uit die dood onder de prediking van de apostelen. En al wat dor was en dood, denk aan de discipelen en de discipelinnen. Ze zijn op gaan leven door die Pinkstergeest. Is het niet moedgevend als we die eerste christenen zien voor onze situatie vandaag? Oh, dan zal ik de woorden van de apostel ter harte nemen. Dat ik de geest niet zal uitblussen. Dat ik de geest niet zal bedroeven door al mijn kritiek en die naargeestigheid. Dan zal ik er ernstig voor waken om ook voor anderen geen hindernissen te zijn om tot Christus te komen. Dan zal ik er zo voor waken dat ik het voor mijn kinderen niet ben. Want gemeente, laten we eerlijk zijn, soms is het nog niet zozeer de jongeren en de kinderen die zo kritisch zijn. Maar het zijn soms de vaders en moeders die na elke dienst thuiskomen en beginnen. Wat vonden jullie ervan? Nou, of niks zeggen. Nou, dan weten de kinderen ook genoeg. Ouderen, wie wind zaait, zal storm oogsten. Als er dingen zijn waarvan u verdriet hebt, hier van op de kansel of hier, breng het bij God. Probeer opbouwend bezig te zijn. Om de geest niet uit te blussen. Niet te bedroeven. Het komt echt wel goed met de kerk hoor. Hoeft u geen zorgen over te maken. Dat is zijn zorg. Maar of het met u goed komt. En of het met mij goed komt. Dat is een vraag van morgen. Kom. De geest van Pinksteren is dezelfde ook nu. Al wat dor is en doods is en dood is. Scheppen moed. Horen van geesteswonderen. En de weg van de geest liep via de preek van Petrus. En die preek was raak, doeltreffend. Er vond persoonlijke boetedoening plaats, schuldbelijdenis.
Er vond een heerlijke overgave aan de heiland plaats. Jezus werd aangenomen. Er vond reiniging van zonde plaats, concrete zonde. En er vond hartsvernieuwing, wedergeboorte plaats onder die prediking van de apostelen. Mensen gingen elkaar ontmoeten. In de ontmoeting met de God aller genade. En een heerlijke gemeente ontstond. Beeldige gemeente. Boegbeeld. En daarom, gemeente, wanneer we over de kerk en de gemeente spreken, dan beginnen we bij onszelf. Ik bij mijzelf. En u en jullie ook. En dan zal ik me in een week van voorbereiding op het heilige avondmaal gewoon eerlijk de vraag stellen. Waaruit bestaat nou mijn bekering concreet in deze tijd van mijn leven? Schrijf het maar op. Waarover heb ik nou berouw? Echt berouw. Dat ik wel eens eventjes geen oog dicht kan doen 's avonds. O God, waarover is dat? Word eens concreet. Schrijf het eens op. Dan zullen we heel persoonlijk onze zonden bedenken. Avondmaalsformulier. Onze zonden en vervloeking bedenken. Dat zijn woorden. Dan gaat het over de toorn van God. Onze zonden en vervloeking zullen wij bedenken. Het zijn realiteiten, gemeente, die ons moeten doen beven van binnen. Zonden en vervloeken. Wie kent de sterkte van uw toorn? Nadat gij te vrezen zijt, zegt Mozes, de man Gods. Zijn we er niet een beetje aan ontwend aan deze zaken? En blijven daarom misschien de diepste rijkdommen van het evangelie verborgen. Omdat we deze zaken wat vergeten zijn. En is daarom ons leven en ook het gemeenteleven in West-Europa, in Nederland, soms zo oppervlakkig? Laat de wet de spiegel zijn, ook in deze dagen, om onze afdwalingen, ongerechtigheden, heel concreet voor ogen te stellen. En de vruchtgemeente van dat leven, dat is zelfmishaag, dat is ootmoed. Dan mag er geen hoogmoedig mannetje op de preekstoel staan. En bij u aan de huizen komen ook, de broeders. En dan zult u ook niet hoogmoedig en hooghartig eens eventjes... Nee, dat doe je niet meer. Echt niet. Dan wordt alle hoogmoed gebroken voor het aangezicht van God. Ik ben ervan overtuigd dat als deze dingen meer gekend worden, dat de gemeente ook weer zal gaan groeien in de breedte en gaan bloeien. Je komt aan boord van het schip der kerk met dat boegbeeld voorop. Je komt tot het heilige avondmaal via de loopplank van berouw, bekering, geloof, schuldvergeving, wedergeboorte. Alles via Christus kom je aan het boord van het schip der kerk en aan zijn tafel. Dat je met hem tevreden bent, broeder, zuster. Dat je weer met Jezus tevreden bent. En dat God ook weer zegt, als je met mijn zoon tevreden bent, dan ben ik met jou tevreden. Zult u het onthouden? Als u met Jezus tevreden bent, dan zegt God, dan ben ik met jou tevreden. En dan mag het aangevochten worden en bestreden worden. Maar wie met Jezus tevreden is, zal de vrede met God kennen. Kennen. En als dan het brood gebroken wordt voor onze ogen, kijk goed volgende week. Echt kijken. Dat altijd gezegd in elke gemeente die dienen mag. Het sacrament is om te kijken ook en te proeven. Ook om te kijken. Het brood wat wij breken, dan zie ik nog wel eens mensen naar beneden kijken, naar de punt van hun schoenen. Ja, maar ze hebben het moeilijk, dominee. Ja, maar juist omdat je het zo moeilijk hebt en aangevochten, moet je niet naar je schoenen kijken.
Maar moet je naar dat brood kijken wat gebroken wordt. En horen, zo zeker als dit voor uw ogen gebroken wordt, zo zeker heeft Hij zijn leven voor u gegeven. En zo zeker als die wijn vergoten wordt, zo zeker. En dan te proeven, gemeente, dan kunnen we die op. Zeggen, is het waar? Het is waar, ik zie het, ik proef het, ook voor mij. Tot slot. Die christenen. Ze waren ook wel voorbeeldig. Beeldige gemeente. Ja, voorbeeldig. En dan nog eventjes naar vers 42. Kijk eens, ze waren volhardende in de leer van de apostelen. Ze volgden het onderwijs bij onontwikkelde visserslui uit Galilea. Nou, ja. Maar ze volgden het. Met dat accent, weet je wel, uit Galilea. Maar ze waren volhardende in de leer van de apostelen. Die vol van de geest verkondigden. Wat een ootmoed is er voor nodig om naar gewone mensen te luisteren. Zoals dominees. Wat een ootmoed is er voor nodig om te geloven dat God door gewone mensen uit het volk spreekt. Ik denk soms wel eens, en dat is een beetje misschien niet goed dat ik dat zeg. Er zitten vaak meer dominees onder de preekstoel dan erop. Wie het vatten kan, die vatten het. Maar de verkondiging vond plaats door deze mannetjes uit Galilea, vervuld met de geest. De schriften gingen open, men ging dieper uitleggen de zaken aan de mensen. Men kon er geen genoeg van krijgen. En zo werd de gemeente opgebouwd. Op dat fundament. Christus en zijn volbracht werk. En het was eten en drinken. Onder de vermaning en de vertroosting die neerdaalde. Volharden in de leer der apostelen. Ze volharden in de gemeenschap, staat er. Dat is in de onderlinge eenheid. Men was één van hart en één van ziel. Waren het nou allemaal dezelfde soort karakters? Mensen die elkaar lagen? Zelfde sociale klasses? Nee. Ze waren bij één gekomen met een hoofdletter. Bij die ene waren ze gekomen. En toen viel alles weg. De sociale klasses vielen weg. De geleerdheid of de minder geleerdheid viel allemaal weg. Ze zeiden allemaal tegen elkaar, hou je ook zoveel van hem? Moet je het ook van hem hebben? Ben je ook dagelijks een schooier aan de troon der genade? Ja. Leef je ook uit het woord, uit de belofte Gods? Verwacht je hem ook? Ja. Ze kwamen bij die ene, bij één. En zo kwamen ze bij één. En ze omarmden elkaar en ze zorgden voor elkaar. Ze volharden in de gemeenschap. Prachtig. En in de breking van het brood, daar hoop ik dan volgende week zondagmorgen wat meer van te zeggen. Ze vieren samen het heilig avondmaal. Ze volharden ook daarin. En in de gebeden staat er. Mooi is dat, hè? Voor Pinksteren waren ze al samen te vinden in de gebeden volhardende 120 mannen en vrouwen. Jong en oud, denk ik, dat je dat ook mag zeggen. Men kwam ook nog samen op de gebedstijden in de tempel in Jeruzalem met de Joodse broeders en zusters. Men kwam nog samen. De christelijke gemeente wist zich met Israël verbonden vanaf het eerste uur. Intensief werd het psalmenboek gebruikt in de gebeden die ze opzonden. Lees het boek Handelingen maar door. Waar gebeden plaatsvinden, daar zie je telkens citaten uit de psalmen. Intensief werd het psalmenboek gebruikt. Volharding in de gebeden. Men bracht de nood van elkaar bij de Heer. Men bad voor de voortgang. Het zendingswerk, het evangelisatiewerk, om het zo maar te zeggen. De dankbaarheid, de lofoffers, ze stegen op voor Gods aangezicht. De gemeente was een tempel. vind altijd zo mooi dat in Psalm 116 staat: ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen. Misschien een beetje visueel ingesteld, maar dan zie ik altijd dat ze lekker aan mengen, weet je, zo'n grote pot. Liefde en lof en maar mengen ten offer. En dan stijgt boven die gemeente uit de rookpluim. De wierook is te ruiken van de liefde en de lof. Volhardend in de gebeden, samen één. En dan nogmaals tot slot, met alles waar je best wel eens wat van mag zeggen en wat niet deugt in de gemeente en bij voorgangers en bij een kerkenraad, gingen ze eerst de binnenkamer in. Soms als nodig was, dan vroegen ze iemand, ik denk aan Aquila en Priscilla, die dachten toen ze een voorganger hoorden, ja, fijne man, mooie dingen, zegt hij, maar we zullen hem een keer uitnodigen. En dat deden ze, en toen legden ze die voorganger de weg van God bescheidenlijker uit. Het is tot zegen geweest voor die voorganger, dat is ook een wonder trouwens. Het is tot zegen geweest. Als we nou zo eens met elkaar omgaan. Als gemeenteleden. Als gemeente met de voorgangers. Als gemeenteleden met een kerkenraad. En als kerkenraad met de gemeente. Jongens. Gelooft u mij dat de Heere daar zijn zegen over zal gebieden. En dat er een opwekking zal plaatsvinden. Van hoger hand in de gemeente. En dat in Apeldoorn gezegd zal worden. Daar is een gemeente. Hoe heette die? Eber, ik zou het niet weten. Christelijke gemeente. Ja, laten we dat maar zeggen. Pinkstergemeente volgens mij. Nou, dat ook. Zo. En dat we zo samen gemeente zijn. De bron niet afdammen. Maar zorgen dat die bron blijft stromen. Tot zegen. Ik zal water gieten. Op het dorstige en stromen op het droge, gemeente. Ik heb zoveel verwachting van de Heer. En daarom laten we er niet beteuterd bij zitten te kijken. Een beetje zo zunig. Maar verwachting hebben van de drie enige God die het doen zal. Amen. Samen danken en bidden. O Heere, dat zal leven in ons aller hart. Persoonlijk, dat we het samen ook beleven. Als een geweldige zaak in 2008, als gemeente naar uw naam genoemd. En dan is er veel, en u weet nog veel meer, waar we best verdriet over hebben. Dingen die ons pijn kunnen doen. Zo zullen er hier zitten, die ook misschien beschadigd zijn. In moeilijke situaties weinig aandacht gekregen. Die lijden en geleden hebben om clubjesgeest. Of wat dan ook, wonden. We zijn niet allemaal hetzelfde. En we hebben soms heel wat achter ons. Maar we danken u dat uw gemeente een ziekenhuis mag zijn. Waar u als de heelmeester rondgaat, heilzaam. En dat u in de zondewonden het mes zet. Maar ook de helingsschel, de balsem. Heere, dan is het goed hier. En dan zet u ons hier wel op het dieet. Dat brood des levens, elke dag. En daar mogen we ook naar uitzien in het bijzonder op een avond na zondag. Dan zet u ons hier wel aan het infuus. Dagelijks de toevlucht nemen tot het bloed en de gerechtigheid van uw lieve Zoon. En dan verlangen we naar zondag om gesterkt gevoed te worden. Zegen ons allen in de voorbereiding, dat een ieder zichzelf zal beproeven, onderzoeken, bedenken, eigen zonde en vervloeking. Maar ook die gewisse belofte van u, aangaande de vergeving om Christus wil omhelzen. Heer, die knopen ontbindt, kom en zegen ons allen, jong en ouder, geef nog een fijne tweede dienst straks. En geef vanavond alles wat nodig is. Ook aan onze broeder die dan het woord hoopt te bedienen. Geef ons getrouwheid in de samenkomst van de gemeente. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, zingen wij tot slot uit Psalm 138 en daarvan het derde en het vierde vers. Wie heeft het goed met God getroffen? Wie mag dat bevinden? Nou, hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog, die nederig knielen. En wat er verder volgt, 3 en 4 van 138. gemeente, ga heen in vrede en draag met u de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God onze Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.
Thank you.